Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Ik wil eigenlijk deze overdenking eerst beginnen met gebed. Vader in de hemel, ik dank u dat we door de liederen heen en door het samen zijn heen u mogen aanbidden. Heer, dat we hier in alle vrijheid ook bij elkaar mogen komen. Heer, dank u voor dat voorrecht om u te ontmoeten, om elkaar te ontmoeten. En Heer, wilt u met uw geest werken door de woorden heen en wilt u ook werken door het luisteren heen. Geef dat het mag landen in ons denken en dat het mag landen ook in ons hart. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Goed. Ik ga het hebben over roeping. Wie van jullie, dat is misschien een beetje een gekke vraag om mee te beginnen. Wie van jullie zegt van, ja, ik heb een roeping. Ja, ik zie mooi wat handen omhoog gaan. Dat is mooi. Vaak associëren we roeping natuurlijk met hele specifieke roepingen. Maar ik denk dat wij allemaal geroepen worden. En roepen is in eerste instantie iets relationeels. Iets wat tussen mensen gebeurt, maar ook tussen God en mensen. Ja, op het moment dat je bijvoorbeeld gaat eten, dan roept een moeder of een vader een kind. Die zegt, eten! En als je dan luistert, dan voel je je dus geroepen en dan kom je. Ja, dus dan is het eigenlijk dat je ingaat op een roeping. Maar heb jij je ook wel eens echt met hart en ziel geroepen gevoeld? Dat je ook het besef had en het gevoel had dat God je riep. Dat hij zei, hey, ik heb jou nodig. Ik heb een plan met jou. Ik wil jou inzetten. Of heb je misschien wel eens het gevoel gehad dat je denkt, ja maar Heer, dat is toch veel te groot voor mij. Heer, u vraagt mij nu iets wat ik eigenlijk helemaal niet kan of nog niet aandurf. Of dat een ander een beroep op je doet, bijvoorbeeld binnen de gemeente. En dat je zegt, ja, maar ik niet. Dat is te groot voor mij. Dat kun je niet voor mij verwachten. Daar heb ik eigenlijk niet de talenten voor. Nou, ik wil met jullie eigenlijk daarover nadenken. Ja. En ben jij geroepen en waartoe? En het zou mooi zijn dat je daarop een antwoord kunt geven. Naar jezelf toe, naar God toe, naar elkaar toe. En wat ik dus zei, roeping. Gaat roeping eigenlijk om degene die geroepen is? Zo lijkt dat soms. Dan zeg je, ja, ik heb een roeping voor dit of voor dat. Of gaat roeping vooral om degene die roept? Degene die jou vraagt. En het mooie is om te beseffen dat God, als het om roeping gaat, niet in de eerste instantie een opdrachtgever is. Zo van, ik heb een taak voor jou. Maar dat het een liefdesrelatie is. Dat God tot je fluistert soms. En dus soms is roepen ook fluisteren. En dat God zegt, joh, ik heb een plan met jouw leven. Ik heb een roeping voor jou. Ik zie iets voor ogen met jou. Goed, wat is roeping? Een Amerikaanse schrijver en theoloog, Frederick Buechner, die zei, het is heel mooi, die zei, roeping is de plek waar jouw grootste vreugde en dat wat de wereld ten diepste nodig heeft, elkaar raken. Het staat hier in het Engels, maar jouw grootste vreugde en dat wat de wereld ten diepste nodig heeft, die raken elkaar op de plek van jouw roeping. Nou, betekent dit dat een roeping altijd plezierig is, altijd leuk is? Nee, dat denk ik niet. Maar dat komt ook omdat vreugde ook niet altijd met plezier te maken heeft. Dus soms kun je diep geraakt zijn. Soms kan er iets gebeuren wat je aangrijpt. En tegelijkertijd kun je ook toch daarin soms diepe vreugde ervaren. Nou, wat ik eigenlijk hoop duidelijk te maken in deze overdenking is dat roeping iets is waar je in mag groeien. En dat heeft dan ook te maken, zeg maar, met de eerste sheet. Ik weet niet of jullie die dan... Ik kan hem nog even terughalen. Dat roeping een jas is om in te groeien. Nou, het was wel heel grappig. Toen ik hier binnenkwam, lagen er allemaal jassen over de grond. Dat was helemaal niet het plan. Die lagen daar gewoon. En toen dacht ik wel, toen ik daarbij langs liep, toen dacht ik, ja, zoveel verschillende jassen, verschillende maten, zoveel verschillende roepingen zijn er ook. En dat is mooi, hè, hoe dat dan weer samenvalt. Dus roeping, een jas op de groei. Dus roeping is iets waar je in kunt groeien, in mag groeien. Goed. Nou, wat is roeping? Roeping heeft ook te maken met wat wil je later worden? Kijk, dat vraag je soms als kind aan elkaar, hè? Ik heb het trouwens ook wel eens een tijdje terug gehad, een paar jaar terug, dat een van de kleinkinderen aan mij vroeg van, Pake, dat is Fries voor opa, wat wil je later worden? Dat is ook altijd grappig, hè, als ze dat dan nu nog aan je vragen. Wat wil je later worden? Nou, ik vind deze wel heel mooi, die hierachter staat, wat ik later wil worden. Nou, als we iets misschien willen worden, dan is het lief. Laten we alsjeblieft dat als een stukje roeping zien. Dus als je zo pas je hand nog nu opstak, nou, misschien is straks dat je naar huis gaat met het idee, mijn roeping is om in ieder geval lief te zijn. Goed, wie wil je later worden? Ik wil aan de hand van de geschiedenis van Elisa, vorige keer dat ik hier sprak, dat is een dikke maand, anderhalve maand geleden denk ik, toen sprak ik over Elia en over de pijn van Elia. En dat was toen ook in een hele pijnlijke situatie hier in de gemeente. Dit keer wil ik spreken over Elisa. En dat is eigenlijk een beetje een vervolg. En we gaan eerst een stukje lezen. Maar ik denk, als je aan Elisa gevraagd had, wat wil je later worden? Dan had hij gezegd, boer. Dat is logisch, want zijn vader was boer. En dat zullen we ook lezen. Goed, 1 Koningen. De roeping van Elisa. Hij, dat is Elia, ging van daar vandaan en trof Elisa, de zoon van Zafat, aan. Deze was aan het ploegen met 12 span runderen voor zich uit en hij bevond zich bij het 12e. Elia ging op hem af, wierp zijn mantel naar hem toe. Hij, Elisa, verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zei, laat mij toch mijn vader en moeder kussen en daarna zal ik u volgen. En hij zei tegen hem, ga, keer terug, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij van achter hem terug, nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. Hij gaf het aan het volk en zij aten. En daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem. Het is een interessant tafereel eigenlijk, hè? Nou, de vorige keer heb ik hier dus gesproken over Elia. Elia, degene die grote overwinningen behaalde op de berg Karmel. Maar daarna ook een geloofscrisis ervoer. Ondanks zijn grote overwinningen. Want toen Izebel hem bedreigde, toen zag hij het ineens niet meer zitten. Toen ging hij op de vlucht. Nou, hebben het verhaal de vorige keer verteld. En in een soort depressieve toestand kwam hij uiteindelijk in de woestijn terecht. Liet zich aanspreken door God. Ging naar de berg Horeb en daar sprak God tot hem. God riep hem, niet door allerlei machtige manifestaties heen, van vuur en van storm en aardbeving. Nee, in het spreken, in het suizen van een zachte stilte. En als wij op gezette tijden rust nemen, stilte zoeken, dan zal God tot ons spreken. En dat deed hij ook tot Elia. En Elia kreeg de opdracht om 2 koningen te salven. Namelijk Hazael en Jehu. Maar hij kreeg ook de opdracht om Elisa te salven. En Elia begint met het laatste. Want Elisa moest zijn opvolger worden. Nou, profeet, de roeping, de specifieke roeping van profeet, word je niet zomaar. Ik denk ook dat je voor profeet eigenlijk niet kunt leren. Natuurlijk, je hebt wel scholen, je hebt cursussen in profetie. Maar in zo'n profeetbediening, je hebt volgens mij ook geen uitzendbureaus voor profeten. Nee, een profeet wordt geroepen en een profeet wordt als het ware uitgekozen. En dat zie je eigenlijk wel vaker in de Bijbel. Dat een roeping je gegeven wordt door God. En dat dat vaak via een ander, niet altijd, maar vaak via een ander tot je komt. Nou, Elisa was dus boer en hij was aan het ploegen. En hij was ook niet zo'n klein boertje, of zijn vader was niet zo'n klein boertje, want ze hadden 12 span runderen. En hij liep bij het achterste span. En ze liepen dus over de akkers, recht tevoren te trekken, stel ik mij zo voor. En op dat moment wordt hij geroepen door Elisa. En ik denk dat hij hem van verre af al herkende. He, want Elia die had een behoorlijk bekende reputatie. Hij had zijn profetenmantel aan, zijn ruwharen, kamelenharen mantel. En ik denk dat Elisa direct dacht, oh, daar komt Elia aan. Elia de profeet, die zulke grote dingen had gedaan. Die de strijd aanging met Ahab en met Izebel. Die de strijd aanging met de Baalpriesters. Hij herkent hem. En op dat moment komt Elia op Elisa af en gooit zijn mantel toe. Er wordt ook wel eens gezegd dat hij hem om zijn schouders legde. Er zijn verschillende verklaringen voor, maar hoe dan ook. Hij maakt duidelijk, jij wordt mijn opvolger. Jij wordt profeet. En Elisa voelt zich aangesproken en hij heeft zijn roeping gehoord. En hij geeft er gehoor aan. Hij gehoorzaamt. Daar zit het woord luisteren, horen ook in. Roepen, horen, gehoorzamen. Een roeping wordt je dus door God gegeven. En dat gebruikt God, gebruikt daarvoor vaak andere mensen. Het volgende element van roeping is dat je geroepen wordt op de plek waar je bent. En het klinkt misschien een beetje vaag, maar ik bedoel daarmee, hij roept je niet op een hele bijzondere plek, maar gewoon in het alledaagse leven. Want stel je voor, hè, dat Elisa die ochtend niet was opgestaan, of Elisa die was ver weggegaan op zoek naar zijn roeping. Of Elisa die dacht, weet je, ik blijf gewoon werkloos binnen, ik blijf in bed liggen totdat God mij roept. En dat hoor je wel eens van mensen. Ze zeggen, ja, ik doe voorlopig niks, want ik wacht op een roeping. Nou, dan ben ik altijd een beetje sceptisch. Maar dan denk ik, nou ja, zolang je dan nog niet geroepen bent, doe dan maar gewoon iets. Elisa, die was gewoon opgestaan en die heeft zijn ossen voor de ploeg gespannen. Die deed zijn werk. En stel dat hij in bed was blijven liggen, dan had hij Elia gemist. Maar juist omdat hij deed wat hij moest doen, boer zijn, zoon van een boer zijn, kon hij de ontmoeting met Elia hebben. En je ziet dat ook op andere momenten. En je ziet dat ook bijvoorbeeld toen Jezus zijn discipelen riep. Toen waren ze aan het vissen, ze waren bezig met de netten. Toen Jezus Matthäus riep, toen was hij tollenaar. Toen Paulus werd geroepen, moet je nagaan, toen was hij ook bezig met zijn werk. En wat was zijn werk op dat moment? Christen vervolgen. Maar hij werd geroepen en je wordt geroepen op de plek waar je bent. En op het moment waar je bent. Dus niet op hele speciale plekken, niet op hele speciale momenten. Nee, hij roept ons in ons alledaagse leven. Hij roept ons niet daar en straks. Nee, hij roept ons hier en nu. Hier en nu. Ook gewoon hier in Ommen. Hij roept ons. Hier en nu. Dus je hoeft niet te wachten totdat je er helemaal klaar voor bent. Je hoeft ook niet naar een hele speciale plek te gaan. Hij roept je hier en nu, zoals de vrouw die je nu bent, de man die je bent, de jongen, het meisje. Hij roept je in je alledaagse leven. Het volgende punt is eigenlijk dat roeping je iets kost. En dat zien we heel mooi in die hele geschiedenis van Elisa. Roeping kost je wat? Het kost je wat? Nou, het kost je heel veel. En het vraagt om radicale keuzes. In 1 Koningen 19 lezen we dus dat nadat die mantel naar Elisa was toegeworpen, dat hij achter hem aanloopt. En misschien had hij de mantel wel in zijn handen en liep hij achter Elia aan. En hij zegt wel van, mag ik nog even afscheid nemen van mijn ouders? Nou, dat mag. Dat mag. He, wil ze nog een kus geven? Maar je moet je eens beseffen wat hier gebeurt, hè? Dus die Elisa, de zoon van Safat uit Abel Mechola, maar ja, dat had ook gewoon Ommen kunnen zijn, of de dorpen hieromheen, die voelt zich geroepen, die heeft de roepstem van God via de profeet gehoord, en hij gaat volgen. Nou, ik weet niet hoe die toen thuisgekomen is, misschien hollend buiten adem, en dat hij tegen zijn ouders zegt, ja, ik stop met boer zijn, ik ga profeet worden, want ik ga met Elia mee. Nou, mooi verhaal, denk ik, voor die ouders dan. Maar goed, dat is wel de keuze. En het kost hem behoorlijk wat. Want hij zet zijn ploeg niet in de stal. Hij zet zijn ossen daar ook niet neer. Nee, hij slacht de ossen. En hij maakt een vuur van het juk of van de ploeg. En daarmee wordt die roeping dus super radicaal. Hè? Want hij zegt niet van laat dit eens een jaar proberen. Ik zet die ploeg gewoon in de hoek en die ossen die kunnen ze wel gebruiken. En ik ga het een jaar proberen. Ik ga gewoon stage lopen bij Elia. En als het me bevalt, nou, dan kan ik altijd nog de boel opruimen. Nee, hij doet dat op dat moment. Het is een behoorlijk radicale keuze. Hij verbrandt zijn schepen. Nou nee, hij verbrandt niet zijn schepen. Hij verbrandt zijn ploeg en zijn juk achter zich. En hij deelt het uit. Dus het is ook nog eens publiekelijk. Het is niet van, nou, eerst maar eens even proberen, zien waar het schip strandt of niet. Nee, hij doet het publiekelijk. Hij gaat een soort barbecue organiseren. Ja, zo zeggen ze dat binnen 4M altijd, maar dat is niet waar. Hè? Het vlees wordt gekookt. Dat is direct een beetje minder aantrekkelijk dan geroosterd vlees. Maar goed, het vlees wordt gekookt. Hij deelt het uit. Dus die roeping is niet stiekem, niet onzichtbaar. Het gebeurt en publiek. Goed, mijn vraag aan jou en ook aan mezelf. Hey, welk juk of welke ploeg moet ik misschien verbranden? Welke ossen moet ik misschien slachten? Want kijk, die ploeg en die ossen die hadden natuurlijk heel sterk met Elisa's identiteit te maken. Dat was hij. Hij was boer. Nou, misschien dat wij ook een identiteit hebben waar we onszelf heel erg mee vereenzelvigen. En dat we zeggen, ja, maar dit ben ik. Maar staat dat wat jij bent, hoe jij bekend staat, in hoeverre staat dat soms jouw geroepen zijn in de weg? Wat moet jij verbranden? Wat moet jij misschien achterlaten? Wat moet jij misschien daar ook bij uitdelen? Dus een roeping is zichtbaar. En dan wordt het stil. Dat is een heel interessante. Dan wordt het stil, want 1 Koningen gaat nog een tijdje door, een aantal hoofdstukken, maar we lezen niks meer over Elisa. Dat is heel gek, hè? Wat is er eigenlijk gebeurd met Elisa? Is hij gewoon rustig aan het stage lopen? Is hij een beetje aan het oefenen? Maar hij staat als het ware in de schaduw. En pas in 2 Koningen komt hij weer tevoorschijn. Er is dus een periode waarin er niet meer over Elisa gesproken wordt. En ik moet daarbij ook wel een beetje denken aan David. David die op een bepaald moment door Samuel gezalfd wordt tot koning. En dan duurt het nog jaren voordat hij koning wordt. Of wat dacht je van de Heer Jezus zelf, die op 12-jarige leeftijd als het ware iets publiekelijks doet in de tempel. En vervolgens duurt het nog 18 jaar. Nou, wat maak ik hierop uit? Je kunt geroepen worden, maar dat betekent niet dat je direct ook ingezet wordt. Soms betekent het, en weet je, ik ben geroepen tot iets, voor iets. En dan kan het nog tijden duren, want roeping is ook een proces. Roeping is dus ook iets waar je in kunt groeien, waar je naartoe mag groeien. Een paar jaar terug kregen Riemke, mijn vrouw en ik, een boek van vrienden, een dagboek. En daar lazen we We hebben het inmiddels uit, maar daar lazen we elke dag in. Het heet het boek van geheimenissen. Ik weet niet of iemand het toevallig kent. Het is ook een heel geheim boek, dus ik snap ook dat jullie dat niet kennen. Het boek van geheimenissen van Jonathan Kahn. En Jonathan Kahn is een messiasbeleidende Joodse rabbi. En hij haalt soms heel mooi de betekenis van bepaalde woorden. En hij schrijft over de mantel. De mantel, dat is in het Hebreeuws adaret. En adaret betekent niet alleen mantel, maar het betekent ook groot, omvangrijk, krachtig, uitstekend, nobel, machtig, glorieus. Dus het is een woord met heel veel betekenissen. De mantel. Maar stel je eens voor hoe Elisa zich gevoeld heeft toen de mantel van Elia naar hem werd geworpen of op zijn schouders werd gelegd. Waarschijnlijk voelde hij het als veel te groot. Dit is een maatje te groot voor mij, Heer. Deze jas is te groot. Deze jas is te omvangrijk. Hier pas ik nog lang niet in. Te wijd. En ik denk dat dat ook met roeping te maken heeft. En we zien dat heel vaak terugkomen in de Bijbel. Hè? Dat mensen geroepen worden en dat ze dan in eerste instantie wat tegensputteren. Vanuit bescheidenheid, vanuit onzekerheid wellicht. We zien dat bij Mozes, we zien dat bij Jesaja, bij Jeremia, bij Petrus. Eigenlijk voelden ze zich allemaal ongeschikt waarvoor ze geroepen worden. Roeping is dus een te groot kledingstuk, was mijn gedachte toen. Een te groot kledingstuk. Nou, toen ik klein was, ik ben de vijfde van... Ja, de laatste van vijf kinderen thuis. Ik droeg heel vaak de kleding van mijn oudere broers. We hadden niet zo heel veel geld thuis. Maar heel soms kocht mijn moeder wel nieuwe kleren voor mij. Of mijn vader. Maar die waren eigenlijk altijd te groot. En dat betekende natuurlijk, want ze zei, ja, als wij iets kopen voor jou waar je direct in past, dan ben je binnen de kosten keer eruit gegroeid. Dus dat was gewoon zonde van het geld. Dat snapte ik nu achteraf ook wel. Maar in het begin was het vaak te groot. Dus ik kreeg een te grote jas, een te grote broek. Maar dan kon ik dus ingroeien. En eigenlijk is dat een heel mooi beeld. Op het moment dat jij geroepen wordt, en jij denkt, ja, maar deze roeping is mij een maatje te groot. Dat klopt. Dat klopt. Roeping is een jas op de groei. Zie, toen mijn ouders te grote kleren voor mij kochten, zat daar ook een soort verwachting en een soort belofte in. Mijn ouders wisten zeker dat ik zou groeien. Ze wisten gewoon, die jongen groeit door. Er komt een moment, dan past hem dat goed. Als God jou een roeping geeft waarvan jij misschien nu denkt, ja, maar Heer, dat is toch veel te groot voor mij. Dat klopt. Maar God spreekt zijn verwachting uit. Lieve man, lieve vrouw, lieve zoon, lieve dochter. Tuurlijk is die roeping te groot. Maar ik weet dat jij erin zult groeien. Dus eigenlijk spreekt er een belofte uit, een verwachting uit, dat God zegt, jij gaat in die roeping groeien. En dat gebeurt je hele leven door, dat is het mooie. Kijk, ik koop nu niet meer te grote kleren. Hè, want de groei is er wel aardig uit. Volgens mij zit er zelfs wat krimp in. Maar geestelijk gezien blijven we altijd groeien. Weet je, een roeping is niet bedoeld om te passen bij wie je nu bent. Een roeping is bedoeld om te passen bij wie je zult zijn. Wie je zult worden. God ziet niet naar wat je nu bent. Hij heeft jou voor ogen zoals je zult zijn. Uiteindelijk. Dat is de groei. Dus een authentieke roeping is altijd een maatje te groot. Zodat jij groter zult worden. Glorieuzer dan je nu bent. God ziet niet slechts jouw heden, maar hij weet al wie je zult zijn in de toekomst. Hoe mooi is dat? Een roeping is dus een proces, een te grote jas, maar het is machtig mooi. Majestueus, adaret. Iets waar je in mag groeien. Nou, we gaan even terug weer naar Elisa. Wat ik zei al, we komen hem weer tegen bij 2 Koningen 2. Dus dan gaan we naar het andere Bijbelboek. En daar komen we hem weer tegen. Het duurde dus even, maar nu lijkt het werkelijk in die geschiedenis dat Elisa Elia gaat opvolgen. Ook de andere profeten weten het. Er waren nog meer profeten. En ze herinneren Elisa eraan. Maar Elisa zegt van, hou er maar over op. Afscheid nemen is altijd pijnlijk. Ook voor degene die gaat, maar ook voor degene die achterblijven. Afscheid nemen is moeilijk. En Elisa heeft zoiets van, hou er maar over op. En ook Elia probeert Elisa 3 keer te overtuigen om hem alleen verder te laten gaan. Maar Elisa blijft bij zijn meester. En ze steken de Jordaan over nadat Elia met zijn mantel erop geslagen heeft. Dus die mantel, dat is wel even belangrijk, die mantel heeft Elia dus weer teruggenomen. Hè? Hij gooide hem eerst wel, maar later heeft Elia gewoon die mantel weer opgepakt. For the time being. Dus Elia gebruikt die mantel om een weg door de Jordaan te maken. En uiteindelijk vraagt Elia aan Elisa wat hij nodig heeft en waar hij naar verlangt. En dan zegt Elisa, die zegt van, mag ik het dubbele van uw geest? Het dubbele van uw geest. Dat is interessant, hè? Was dat nou hebberigheid van Elisa? Zo, nou, dat is een beetje van zeg maar nee, dan krijg je er 2. Zo van, ik wil iets dubbels. Ik wil meer dan het gewone. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het juist bescheidenheid was van Elisa. Want hij besefte, als ik in de voetsporen wil gaan van die grote profeet, met wat ik heb, dan heb ik het dubbele nodig om dat te kunnen. En hij laat eigenlijk ook zien dat hij zich als een geestelijke zoon ziet van Elia. Want in die tijd was het zo, eigenlijk misschien zelfs als oudste zoon. Want in die tijd was het namelijk zo dat oudste zonen, die kregen het dubbele deel van de erfenis. En dus hij zegt ook van, ik wil uw zoon zijn. Goed, bij een roeping, dat is dan de volgende, bij een roeping mag je meer dan het gewone vragen. Meer dan het gemiddelde. Je mag het dubbele vragen. Vraag en het zal je gegeven worden. God heeft grote verwachtingen van ons, ziet ons groeien in die te grote jas en wij mogen dus het dubbele daarin van hem vragen. Nou, lees nog even dat stukje wat dan in die 2 koningen staat. Het gebeurde nu toen zij overgestoken waren dat Elia tegen Elisa zei, vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. En Elisa zei, laat er toch 2 delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei, u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. En het gebeurde terwijl zij al sprekend verder gingen, zie dat er een vurige wagen met vurige paden kwam die tussen hen beiden scheiding maakte. En zo voer Elia in een storm naar de hemel. En Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen van Israël in zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. En toen greep hij zijn kleren, scheurde ze in 2 stukken. En hij pakte de mantel van Elia, die van hem was afgevallen, op en keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg het water en werd naar beide zijden verdeeld en Elisa ging er door. Wat vertelt deze geschiedenis ons? Een roeping, ik zei het al, een roeping. Je wordt geroepen door God, vaak door een ander heen. Je wordt geroepen op de plek waar je bent. Roeping kost je wat, vraagt om radicale keuzes. Een roeping is publiekelijk. En wat je hier dus ook ziet, is dat je moet de roeping ook oppakken. Ik vind het zo mooi in dit stukje dat, tuurlijk, Elia had gezegd, alsjeblieft, hier is die mantel, ik leg mijn roeping op jou. Maar in dit stuk zie je dus eigenlijk dat Elisa zegt van, ja, ik pak hem op. Ik pak die roeping op. Hij neemt verantwoordelijkheid daarvoor. En hij doet de mantel om. Niet over zijn oude kleren heen. Hij scheurt eerst zijn oude kleren. Dus dat wat hij was, dat wat nog hem maakte. Hij zegt van, ik scheur dat in tweeën. En op dat moment legt hij zichzelf de mantel op. Hij pakt het op. En dan zie je ook direct, hè, want we hadden gelezen dat Elia had met die mantel geslagen op het water, zodat ze erdoor konden. En nu doet Elisa dat ook. Dus zo de anderen kunnen ook direct zien, hé, hij gaat in het voetspoor van Elia. Hij heeft zijn bediening opgepakt. Nou, roepen, dat klinkt natuurlijk vrij luid, maar ik noemde aan het begin ook al van, soms is het ook fluisteren. En soms is het niet alleen door roepen of door woorden, maar soms is het ook door een beeld of door een gebeurtenis. Ik wil heel kort iets vertellen over een stukje van mijn eigen roeping. Zoals ik een keer eerder wel verteld heb, van ik ben actief bij de Vierde Musketier, als spreker en als coach. En daartoe voel ik mij geroepen. En hoe is dat begonnen? Nou, het was in 2012 zaten wij, Riemke en ik, wij zaten bij de Pinksterconferentie in de polder. Wel bekend waarschijnlijk. En wij wouden een keer goed op tijd zijn. We wouden eigenlijk voorin zitten. Maar dan moet je, als je een beetje voorin wilt zitten, moet je goed op tijd zijn. En dus we zaten al vrij vroeg in die grote tent. En dan ga je gewoon zitten wachten totdat het begint. En ik ben nogal wat hoogsensitief. En dus wat doe ik dan vaak? Dan doe ik vaak mijn ogen dicht. Dan slaap ik niet. Dat denken mensen dan wel eens. Waar zit hij nou te slapen? Nee, maar soms helpt het om dan niet alles te zien. Dus ik zat met mijn ogen dicht. En het gekke was, ik deed mijn ogen dicht. En op het moment dat ik mijn ogen dicht doe, begint er een film te draaien, als het ware. Voor mijn ogen. Ik was goed uitgerust. Ik had geen drank op. Of andere hallucinerende middelen. Dus ik zat daar gewoon klaar wakker te zijn in die tent. Maar ik doe mijn ogen dicht en er begint een film te draaien. En ik zag mezelf door een rivier lopen. Prachtig landschap. Misschien Ardennen, Alpen. Ik weet het niet, maar in ieder geval wat bergachtig. Heuvels. En er stroomt water zo. En ik loop door die rivier. En ik besef op het moment dat ik daar loop, en dit zie ik dus allemaal voor mijn ogen. Hè, en ik heb het daarna ook nooit weer gehad, hoor. Dus het was een eenmalig gebeuren. Dus ik besef ineens dat er iemand naast me loopt. En ik kijk naast me en ik weet gewoon eigenlijk direct dat is Jezus. Vraag me niet hoe die eruit zag, maar het was een man, een figuur. Maar ik wist gewoon, dit is Jezus. Van schrik doe ik mijn ogen weer open. Ik zie de tent. Ik zie Elisa Krijgsman een beetje omrommelen met zijn gitaar. Ik zie mensen binnenkomen. Ik zie de grote tent bij opwekking. En ik doe mijn ogen weer dicht en de film gaat verder. Wat gebeurt er? Jezus begint te hollen en die loopt voor mij uit. Dwars door het water heen. Tegen de stroom in, dwars door het water zo. En op een bepaald moment... hij heeft me eerst ook nog aangetikt. Het leek er bijna een beetje alsof hij tikketje met mij wou spelen. Nou, een beetje vreemd beeld misschien. En op een bepaald moment gaat hij water naar mij spatten. Dus het was een heel speels... Eigenlijk een heel speels en heel ontspannend moment. Ik doe mijn ogen weer open, tent, mensen om me heen. Ik zie Riemke naast me zitten die niks door had. Ik doe mijn ogen weer dicht, film gaat weer verder. En wij komen op een bepaald moment op een soort weide, een soort weiland. En er zijn allemaal mannen. Echt, het stikt er van de mannen. Allemaal mannen die praten met elkaar en die zwaaien. En Jezus zegt tegen mij, dien deze mannen. Vertel ze over mij. Luister naar wat ze bezighoudt, wat hun hart raakt, wat ze nodig hebben. Dien deze mannen. En ik begin met een aantal mannen in gesprek te komen. En op een bepaald moment kijk ik om me heen en ik zie Jezus eigenlijk nergens meer. Maar ik weet wel, hij is erbij. Ik doe mijn ogen weer open en de dienst in de opwekkingstent begint. Ik doe mijn ogen nog even dicht, niks meer. einde beeld. En ik was het eigenlijk vergeten. In de loop van het jaar ga ik voor het eerst, dit was rond Pinksteren, ik ga in de herfst voor het eerst mee met 4M als deelnemer. En later word ik medewerker. Ik word spreker, ik word coach. En er is een moment dat ik met mannen ergens, ik kan in Schotland geweest zijn, maar of in de Ardennen ook, dat ik er loop en ik loop daar door een rivier. En ineens denk ik, hoe heb ik dit kunnen vergeten? Het was misschien wel 2 jaar verder. Ineens liep ik weer in mijn roeping. En ik liep in het beeld wat ik had gehad. Nou, inmiddels ben ik 12 jaar betrokken bij 4M. Maar God had mij in mei, denk ik mei, juni 2012, dit beeld gegeven. Ik ben sinds 2013 daarbij betrokken als medewerker. En ergens in die tijd ook, en nog eventjes later, begonnen met de dagen. Maar dit is wat ik gezien heb. Ja, hoe hardleers kun je soms zijn? Nou, ik zou jullie ook een verhaal kunnen vertellen over een stichting die Riemke en ik zijn begonnen in Oeganda. Maar dat wordt dan veel te lang allemaal. Maar een roeping, God roept je. Kijk, in die roeping past heel goed bij mij. Dit gaf mij vreugde. Want ik vind het fantastisch om met mannen de bergen in te gaan. En over God te vertellen. En te luisteren naar wat ze nodig hebben. Het is de roeping is, kan je zomaar ineens aangeboden worden. Goed. Nou ja, de volgende sheet heb ik eigenlijk al verteld. Een roeping is iets dat je ontvangt, maar je moet het zeker ook zelf oppakken, zoals Elisa deed. Dat was in dit geval ook zo. Ik had het beeld gehad, maar later heb ik het ook opgepakt. Dus het wordt je niet opgedrongen, maar je moet daar ook een stukje verantwoordelijkheid voor nemen. Natuurlijk hebben sommige mensen een hele gedetailleerde roeping. En in de Bijbel hebben we speciale roepingen. Profeet, onderwijs, leraar, apostel. Maar ik denk dat iedereen geroepen is. Dat we allemaal geroepen zijn. En het is belangrijk om dus stil te staan bij waartoe roept God mij? Waartoe roept God jou? Want hij spreekt je aan. En ik denk dat hij ons in ieder geval roept om op Jezus te gaan lijken. Hij roept ons om Jezus zichtbaar te maken in deze wereld. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar hoezo? Kunnen wij dan op Jezus lijken? Is dat niet een maatje te groot? Ja, dat is een maatje te groot. En toch, wij mogen daarin groeien. Wij mogen daarin groeien. En wij hoeven dat niet op eigen kracht te doen. Wij mogen God daarbij ook het dubbele van zijn geest vragen. Heer, bekleed mij met uw geest, zodat ik beelddrager kan zijn van uw Zoon Jezus. En dat we steeds meer op hem zullen gaan lijken. Verlang jij daarnaar? Is dat ook iets wat jij wil? Nou, ik eindig met tekst uit Romeinen 8, waarin Paulus ons bemoedigt. Paulus bemoedigt ons door te zeggen, vanaf vers 28, en wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook laten delen in zijn luister. Mijn vraag aan jou, heb jij je geroepen gevoeld? Heeft God jou geroepen? En dat is niet per definitie iets van, als je op je 20ste geroepen wordt voor iets, dan zul je dat je hele leven, denk ik, doen. Maar hij roept je steeds weer opnieuw. Heeft God jou geroepen en wil je dat hij je roept, dat hij je tot je spreekt? En misschien is het ook goed om daar om daar ook voor te bidden. Heer, ik wil uw stem verstaan. Ik wil uw roepstem verstaan. Spreek tot mij, zodat ik kan luisteren. Dat ik u kan horen. Is dat ook jouw verlangen? Is dat ook jouw behoefte? Zou je dat willen? Ik vroeg zo pas van, zijn hier mensen met een roeping? Maar ik zou nu ook willen vragen van, zou je geroepen willen worden? Ja, ik zie een aantal handen, dat is mooi. Dat is mooi. Zou je geroepen willen worden? En weet ook, dat is geen anonieme opdracht. Nee, dat is de roepstem van de geliefde. Van degene die jou lief heeft. En die zegt, ik wil jou roepen. En waar ik jou roep, daar zul jij vreugde ervaren. En dan zul ik je op de plek brengen waar de wereld het meeste nood heeft. En daar mag jij geroepene zijn. En daarin mogen we erfgenamen van Christus zijn. En we hoeven dat niet op eigen kracht te doen, maar hij wil ons daarin dubbel zegenen. Laten we bidden. Vader in de hemel, ik dank u dat u ons roept. En Heer, ik dank u dat soms door beelden gaat, dat het soms door andere mensen gaat, dat het soms een fluistering is, maar soms ook hard roepen. En Heer, dank u dat u ons roept door uw woord heen. Heer, dat we steeds door uw woord heen ook mogen horen en mogen luisteren naar uw stem. En Heer, geef dat we dan ook kunnen gehoorzamen. Heer, dat we het niet alleen maar horen, maar dat we aandachtig luisteren en dat we er ook handen en voeten aan geven in ons eigen leven. En Heer, wat een voorrecht dat we mogen weten dat we dat niet op eigen kracht hoeven te doen. Maar dat we het dubbele van uw geest, de Heilige Geest, mogen ontvangen. En Heer, voor de mensen die zo pas ook aangaven van ik wil die roepstem horen. Iedere dag weer opnieuw. Heer, kom met uw geest. Heer, kom met uw geest en raak deze mensen aan. Verlicht hun verstand, verwarm hun hart. En zet ze in beweging, Heer. Zodat ze zich roepen mogen weten, hier en ommen, op de plek waar ze leven, de plek waar ze wonen. Gewoon de man en de vrouw, de jongen, het meisje die ze op dit moment zijn. Want u roept ze, u roept jou. Heer, u roept ze hier en nu. In Jezus' naam. Amen.